Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In deze aflevering spreek ik met emeritus professor Dr. Marijke Genade van de Universiteit van Amsterdam, waar ze tot 2023 bijzonder hoogleraar archeologie van pre-Romeinse culturen in Centraal-Italië was. Daarnaast is ze al meerdere decennia verbonden aan het Nederlandse opgravingsproject in Satricum, waarvan ze sinds 1991 opgravingsdirecteur is. En we treffen elkaar voor de introductie in een gezellige horecagelegenheid in Amsterdam, waar ik de inmiddels bekende vraag stelde: Marijke, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
Ik neem jullie mee naar Centraal-Italië, naar een klein dorpje, Borgo Le Ferriere, 60 kilometer ten zuiden van Rome. En daar, onder dat dorpje, onder de huizen en onder de wijngaarden, ligt het antieke Satricum. Dus ik ga jullie meenemen naar Satricum/Borgo Le Ferriere. Daar zijn wij als Nederlanders terechtgekomen vanaf 1977. Toen kregen wij het verzoek van het ministerie, het Italiaanse ministerie, om eens te kijken wat er van het antieke Satricum was overgebleven. Satricum was namelijk al bekend. Het is opgegraven in 1896, 1898, ontdekt door een Fransman. Die is vrij snel naar huis gestuurd, laten we het zo maar zeggen. Italianen namen het onderzoek over en hebben toen in 2 jaar tijd grote delen van de nederzetting opgegraven en hebben daar veel vondsten verzameld en hebben die naar het museum van de Villa Giulia gebracht. Satricum was al bekend uit de antieke bronnen en vooral bekend omdat daar een heiligdom van Mater Matuta aanwezig was. En al vrij lang, in de 18e eeuw al, is men op zoek gegaan naar dat antieke Satricum. Kon het niet direct vinden, maar in 1896 gebeurde dat dus wel. Toen is het daar een opgraving gestart, maar na die eerste 2 jaar van intense opgraving is men gestopt met de opgravingen en is Satricum een beetje in vergetelheid geraakt. Toen, in de jaren 60 en 70, in heel Centraal-Italië, allerlei grootschalige landbouwactiviteiten plaatsvonden, werd diep geploegd, werden grote landnivelleringen, vonden er plaats. Was dat de reden voor de Italiaanse archeologen om eens te kijken wat er van het antieke Satricum nu nog over was. En dat is de reden eigenlijk dat wij er als Nederlanders terecht zijn gekomen. De uitnodiging ging naar het Nederlands Instituut in Rome in eerste instantie, want de verschillende buitenlandse instituten in Rome groeven op in de regio. En de toenmalige vice-directeur van het Nederlands Instituut, Conrad Stibbe, had de behoefte om bij te dragen aan het redden van het erfgoed. En heeft toen een verzoek ingediend bij het toenmalige Comitato per Archeologia Laziale of hij niet een kleine opgraving kon verrichten. Nou, al dus geschiedde. Hij werd uitgenodigd alleen voor een van de grootste opgravingen. Althans, dat wist hij toen nog niet, maar dat zou het zeker worden. Hij is toen naar Zaticum gegaan en heeft gekeken of dat zin had om daar te beginnen met de opgravingen. En ja, dat heeft hij gedaan in 1977. De bedoeling was om dat een jaartje te doen. Echter, er kwam zoveel uit de grond dat hij uiteindelijk besloot om door te gaan. En nu, 46 jaar later, zitten we er nog. Hij deed dat natuurlijk niet in zijn eentje. Hij deed het ook in samenwerking met de archeologen uit Nederland. Een van de archeologengroepen die meededen. Dat was het Groningen Instituut, de Rijksuniversiteit Groningen. Die zijn toen uitgenodigd om mee te doen. Die hebben ook 10 jaar lang opgegraven op de site. Die zijn op een gegeven moment weggegaan. En het project als zodanig is doorgegaan. Vanaf 90 is het overgegaan naar de Universiteit van Amsterdam. Ik was daar werkzaam inmiddels. En ik was al als student sinds de jaren 80 aanwezig. En heb het project dus eigenlijk meegenomen. Inmiddels ben ik met emeritaat en is het project vanuit het Universiteit Amsterdam weer teruggebracht naar Rome. En daar zit het weer bij het Nederlands Instituut. Dat is inmiddels koninklijk geworden. En daar ben ik inmiddels research fellow geworden. Maar in al die jaren, 46 jaar lang, is daar door talloze studenten, honderden Nederlandse studenten opgegraven.
Ja, en prachtige plekken, prachtige en interessante site, locatie om ons deze aflevering in te gaan verdiepen. Dat gaan we straks ook uitgebreid doen op jouw werkkamer. Ja, wat daarin interessant is, het is misschien ook voor jou wel een soort van persoonlijke fascinatie geworden. Omdat het zo'n belangrijk deel van je professionele carrière ook met je mee is gegaan.
Zeker. Ik begon daar inderdaad als student, nadat ik eerst in Griekenland had gewerkt op opgraving. Ik begon er als student eerst het tweede jaar in de jaren 80. En toen werd ik gegrepen, als het ware, door de site. Ik heb mij jarenlang, ben ik de zomermaanden meegegaan. En op een gegeven moment, toen Stibbe met pensioen ging, was ik zo verweven met die plek. En had ik zoveel know-how opgedaan, dat het eigenlijk voor de hand liggend was dat project naar Nederland zou verhuizen en dat ik de leiding zou overnemen. Dus die fascinatie met het pre-Romeins, want dat is het natuurlijk, het is een pre-Romeinse site, is gegroeid zoals dat gaat in je carrière. Ik vond die pre-Romeinen altijd heel spannend. En dan hebben we het over volkeren die daar woonden in Italië, voordat de Romeinen de macht kregen over Italië. En daar zit Zaticum in het Latijnse gebied dus ook bij. Dan gaat het over de Latijnen. Net zoals dat je de Etrusken hebt. En die pre-Romeinen, dat is ook mijn leerstoel geworden. En uiteindelijk ben ik me daar steeds meer in gaan verdiepen. En dan is Zaticum een fantastische site, want er zit een enorme continuïteit in deze site. Het begint in de 9e eeuw en het gaat door bijna tot aan de middeleeuwen. Dus dat is bijna 2 millennia. Maar vooral die pre-Romeinse aspecten, die waren nog vrij onbekend. En daar vult Zaticum een hele belangrijke rol in, omdat we daar alles kunnen opgraven. Tempels, votiefdepots, huizen, hutten en alles is aanwezig nog, ondanks de verploegingen.
En dan hebben we het 9e eeuw voor Christus tot aan de middeleeuwen, 2 millennia. Je noemt het al een enorme periode. Ja. Periode om je te verdiepen in zo'n locatie, zo'n site, in Zaticum in dit geval, het antieke Zaticum. Als we het dan hebben over bronnen om dat geheel in kaart te brengen. Bronnenrijkdom misschien ook wel. Maar los van wat die opgravingen opleveren. Welke bronnen zijn er dan om je nog verder te verdiepen in Zaticum?
Ja, het begon in wezen met de antieke bronnen, de geschriften. De antieke auteurs schrijven over de steden in Italië. En dan altijd in relatie tot de Romeinse veroveringstochten. En Zaticum hoort daar gewoon bij. Zaticum werd dan ook genoemd vanwege het heiligdom van Mater Matuta, dat daar op een van de heuvels ligt. Later blijkt dat de Acropolis te zijn. En dat wordt beschreven door Titus Livius, door Dionysius van Halicarnassus. En die twee, dat zijn eigenlijk de voornaamste geschriften, voornaamste bronnen die wij gebruiken als archeologen. Let wel, het zijn bronnen die geschreven zijn in de Romeinse tijd. En we hebben het over de pre-Romeinse tijd. Dus zowel Livius als Dionysius schrijven vanuit hun achtergrond, hun Romeinse achtergrond. En ja, heffen de Romeinen natuurlijk op als, zeg maar, brengen die naar voren als een van de belangrijkste groepen die uiteindelijk al die inheemse volkeren zullen overwinnen. Dus het perspectief is nogal subjectief. En daar moet je natuurlijk als archeoloog heel goed rekening mee houden. Wat wij doen is de materiële cultuur opgraven. En hoe past die zich, ja, hoe correspondeert die als het ware met de schriftelijke bronnen. Daarnaast heb je natuurlijk ja, archeozoologische. We hebben heel veel botmateriaal van de beestjes die daar rondliepen. Je kunt de plantenresten analyseren. Maar je kunt ook puur de technische aspecten van hoe bouwde men in de oudheid. Hoe bakte men het aardewerk? Dat kun je allemaal analyseren via chemische analyses. En op die manier heb je heel veel gegevens en bronnen die je in combinatie met elkaar kunt bestuderen. De archeologische zijn de belangrijkste. De historische corresponderen vaak, in Zaticum zeker, met wat we in de archeologie terugvinden. Maar de details moet je echt uit het veld halen en met het kleiner onderzoek doen.
En dan kom je op den duur tot een soort van reconstructie van, ja, nou, zouden we zeggen, die twee millennia. En dat is eigenlijk dus de puzzel die je in dit geval al 46 jaar legt met alle mensen die daarbij betrokken zijn. In hoeverre kan je zeggen dat die puzzel ooit compleet zal worden of compleet kan worden?
Nou, hij kan nog completer worden, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Ik denk dat we voor Zaticum een goed beeld inmiddels hebben, dankzij het detailonderzoek, dankzij de continuïteit ook. 46 jaar in één site is natuurlijk een lange periode. En als we dat iedere zomer herhalen, dan heb je, ja, je kunt heel systematisch te werk gaan in die zin. Je kunt dat heel chronologisch aanpakken. Je kunt je eerst richten op de huttennederzetting en daarna op de latere nederzetting. De huizen, waarom gaat men bouwen. Je kunt je richten op het heiligdom als zodanig. Op het aardewerk, zoals ik al zeg. Maar het blijft een reconstructie. Je voegt alles bij elkaar. En daar zijn we denk ik goed in geslaagd, maar er blijven talloze vragen over. Het is altijd zo, je vindt iets en dan komt er weer iets nieuws om de hoek. Zoals zijn we op een gegeven moment gaan graven in een Romeinse villa. Nou, de grote verrassing was dat in die Romeinse villa weer middeleeuwse graven lagen. Dus het verhaal breidt zich steeds meer uit. Het archeologisch bestand breidt zich steeds meer uit. En bij elke fase opnieuw moet je proberen te reconstrueren. Wat bezielde de mensen achter al deze potjes en achter al deze resten? En kunnen we dat ook inderdaad? Dat is altijd de vraag. Dat is handig als je een geschreven bron hebt waar het allemaal staat. Maar de geschreven bronnen gaan alleen maar over overwinningen, verliezen. Maar gaan zeker niet over de details van hoe mensen in een nederzetting woonden. Dat kom je daar niet in tegen. Dus het blijft altijd een reconstructie.
Ja, ik ben heel erg benieuwd naar dat. Dat overzicht, dat historische overzicht en dat, ja, dat samenvat of gevat in die reconstructie. Ja, laten we zeggen, laten we ons verplaatsen naar je werkkamer. Daar waar jij al die jaren ook dat onderzoek hebt uitgedacht en uitgewerkt. En die reconstructie hebt proberen te maken. Die puzzel hebt proberen te leggen. Ja, laten we daar in alle rust verder kijken naar die reconstructie. Ik ben heel benieuwd. Marijke noemde al het heiligdom voor Mater Matuta, de tempel. Of eigenlijk verschillende versies van die tempel door de eeuwen heen over elkaar heen gebouwd. Die vormde het centrum van de verkennende opgraving van het Nederlandse team in 1977. We zullen het hier dan ook hebben over de tempels van Zaticum. Waarover straks meer. Er bleek zoveel op die site, op en rond die tempels op de Acropolis van Zaticum over te zijn, dat men is blijven graven. Al 46 jaar lang dus. Op basis van al die jaren onderzoek en de besproken aanvullende bronnen kunnen we het verleden van Zaticum in kaart brengen. Een reconstructie maken. Marijke, waar zetten we bijvoorbeeld de stip op de tijdlijn voor het begin van de stad? Zou je ons in dat historische verhaal zoals het nu bekend is mee kunnen nemen?
Ja, nou, zoals ik al zei, ons eerste doel was het terugvinden van Zaticum. Wat was er van overgebleven? Dat was eigenlijk de opdracht vanuit de Italiaanse overheid, om eens te kijken of die tempels daar nog lagen van Mater Matuta. Dus die hebben we weer schoongemaakt, zijn we 2 jaar mee bezig geweest. Toen waren die funderingen helemaal vrij en toen konden wij beginnen met een kleine opgraving. De tempels als zodanig waren bekend in de eind 19e eeuw. Daar is een kleine publicatie van verschenen in de Italiaanse Notitie degli Scavi. Maar het materiaal dat erbij was, is eigenlijk nooit gepubliceerd. Het lag in de magazijnen. En die Italianen die op dat moment in 1977 een grote tentoonstelling ging maken over de Laziale cultuur, zeg maar het gebied Latium waar wij werkten, stuitten in de magazijnen van de Villa Giulia op een enorme hoeveelheid vondsten. En werden toen alert en dachten, god, daar moet iets meer aan de hand. Laten we eens kijken wat er van het antieke Zaticum nog over is. Wij zijn begonnen en ik kan je daar nog meer over vertellen hoe dat allemaal in zijn werk ging, maar we zijn er begonnen. En nadat die tempels schoon waren gemaakt, hebben we de plattegronden gezien. We hebben kunnen constateren dat het om 3 opeenvolgende tempels betrof. Maar toen zijn we gaan graven in de funderingen tussen die tempelresten. En toen kwam er iets nieuws uit de grond. En dat is eigenlijk ook de reden dat we zijn gebleven. Want toen bleek dat er onder die tempels een hut lag. Althans, een contour van een hele grote, ja, ovale contour zou je kunnen zeggen. Een zwarte plek. En dat is eigenlijk zijn de restanten van hutten meestal. Van de hutten tref je eigenlijk niks meer aan, want dat is allemaal organisch materiaal. En toen zijn we die gaan opgraven. Het feit dat die betreffende hut, die werd toen geïdentificeerd als een grote hut, exact lag onder het, zeg maar, de contouren van het eerste tempeltje, was reden om te zeggen, god, misschien begon Zaticum veel, veel eerder. Dat wisten we ook, omdat er in de 19e eeuw al veel hutten rondom het heiligdom waren opgegraven. Maar in het heiligdom zelf was nog verder niet opgegraven. Dus toen troffen we daar een hut aan en toen kwam barstte een discussie los. Is dit nu een tempelhut? Begon de religie al eerder? Of is dit gewoon een van de vele hutten die we ook over de rest van de heuvel zien? Nou, dat is eigenlijk het begin van Zaticum. Het begint in de 9e eeuw, misschien iets eerder. Dat kun je constateren aan de hand natuurlijk van het materiaal. Want er is een Laziale cultuur. Hè. Alle regio's in Italië hebben specifieke culturen. En die cultuur, die heet de Laziale cultuur. En daar past Zaticum goed in. En de oudste potjes zijn handgemaakt. Er is geen draaischijf in gebruik. Dus die kun je allemaal vergelijken met andere sites. Nou, dan kun je constateren dat dit misschien 9e, misschien 8e eeuw is. Dat is uiteindelijk het eerste verhaal van Zaticum. Misschien zijn er nog oudere resten, maar je kunt dan bepalen. Zeggen, nou, er is een eerste huttennederzetting. En die huttennederzetting die ontwikkelde zich met de tijd. En dat is het volgende verhaal. Dus in de 9e, 8e eeuw woonde men in hutten. Dat waren waarschijnlijk herders uit de omgeving. Maar op het moment dat je een religieuze plek hebt, kun je ook bepalen dat er misschien wel een permanente nederzetting was van mensen die daar woonden. Dat is lastig te bepalen. Dat moet je doen aan de hand van het type aardewerk. Je kunt zeggen, nou, het zijn mensen op doortocht die af en toe daar gaan wonen. Maar je kunt ook op een gegeven moment zeggen, nou nee, dit is een permanente nederzetting. Daar zitten wonen mensen. En dat is dus constant de discussie waar we mee bezig zijn. Wanneer begint Zaticum exact? Maar de sporen die we hebben dateren, de vroegste sporen dateren vooralsnog uit de 9e eeuw. En dan zie je dat in de 9e en de 8e eeuw die nederzetting zich ontwikkelt. In eerste instantie op de Acropolis, zoals dat heet. En dat er met de tijd gaat men bouwen met steen. En dan zie je dat er permanente nederzettingen gaan ontstaan. Niet alleen in Zaticum, maar ook in de rest van Latium. Dus het is een gelijk opgaande ontwikkeling tussen die verschillende nederzettingen.
Ja, dus in die zin past Zaticum, zoals we het nu in beeld hebben, heel mooi in dat patroon van de regio.
Ja. Ja, het is niet anders dan andere. Het enige, zeg maar, uitzonderlijke van Zaticum is dat er zoveel van over is. Ja, dus we hebben van die huttennederzetting wel een 43 hutplattegronden. Dat is extreem veel. En die zijn allemaal variabel, zijn allemaal anders, zijn allemaal divers. Je hebt kleine hutjes, je hebt kookhutjes, je hebt stallen, grote leefhutten. En ja, dat is natuurlijk fantastisch, want je kunt dan die hele huttennederzetting reconstrueren. En dan kun je die gaan vergelijken met andere sites. Maar Zaticum heeft dat, ja, het uitzonderlijke dat het allemaal er nog ligt. En slechts verwoest is door de mensen die er bovenop zijn gaan zitten. Dus dat betekent dat je de opbouw van de hutten niet meer hebt. Maar wat je wel hebt zijn de kuilen waarin men leeft. Want een hut is niet op het oppervlak neergezet. Nee, die is in de grond neergezet zodanig dat je eigenlijk een constante temperatuur kon hebben. En daaroverheen zit dan een dak. Dus het dak was vrij laag. Kwam bijna tot aan het loopoppervlak. En men leefde dan in een wat diepere kuil. Nou, die kuilen zijn bewaard gebleven. Plus de inhoud in die kuilen, plus de paalgaten eromheen, waardoor je dus in wezen een hut kunt reconstrueren.
Er waren dus al wat hutten bekend rond het heiligdom. Maar onder de tempel werd dus een grote hut gevonden uit de 9e eeuw voor Christus. Die hut en de daaropvolgende versies van de tempel voor Mater Matuta kregen en krijgen in de literatuur soms verschillende namen. Het Sakellum, de Sakellumhut, de Tempelhut. Marijke, zou je dat toe kunnen lichten?
Ja, Sakellumhut. Het Sakellum zou je zeggen, het zijn lastige woorden. Wij hebben, om dat te vermijden, Tempel 0, Tempel 1 en Tempel 2. En Tempel 0 is in wezen het Sakellum. Wordt ook wel oikos genoemd, Grieks woord, omdat het een hele kleine rechthoekige ruimte is. Maar dat is het allereerste tempeltje. En dat dateert zeg maar eind 7e eeuw voor Christus. Maar dan zitten we dus na de huttenperiode. Kijk je nu onder dat kleine tempeltje, dan heb je daaronder die hele grote hut. En die is uitzonderlijk groot. Waarom hebben we hem nou een tempelhut gemaakt? Wel, het feit dat die ligt precies onder dat kleine tempeltje. Eén. Dat kan toeval zijn natuurlijk, maar hij lijkt ook ritueel buiten gebruik gesteld. Er ligt een grote zandlaag overheen. Dat is een ander argument. Twee, zit de ingang van die hut ook aan dezelfde kant als de ingangen zeg maar, van de latere tempels. Dus er is een haardvuurtje bij gevonden waar nog wat potjes helemaal compleet in situ in de oorspronkelijke plek lagen. En daarna is hij dus, lijkt het ritueel buiten gebruik gesteld. Nou, dan heb je een aantal argumenten op grond waarvan je zou kunnen zeggen dat het aannemelijk is. We blijven natuurlijk archeologen dat dit mogelijk een eerste cultusplaats is. En daar is een heftige discussie. En dat is het leuke van archeologie. Niemand is het ooit eens met elkaar. Zo komt het eigenlijk op neer. Je moet komen met argumenten. Je kunt wel zeggen, nou, ik vind dat een onzin argument of niet. Maar je moet komen met een tegenargument. Dat is het eigenlijk ook wat het leuke van Zaantik, omdat er zoveel discussies zijn. Omdat, ja, wat je vindt, is niet wat je ziet. Ik bedoel, je wil er heel graag iets in zien, maar soms is het ook net iets anders dan dat jij denkt dat het is. En, dat hoort, die tempelhut is een van de eerste grote discussies die losbarsten in het onderzoek van Zaantikum. En nog steeds is daar geen consensus over.
En zal er vermoedelijk ook nooit komen.
Nee, maar het leuke wel is dat na de ontdekking van die tempelhut, zogenaamde tempelhut, laat hem zo dan maar noemen, op andere sites ook heel veel tempelhutten werden gevonden ineens. En dat is eigenlijk wel een interessante observatie. En daar kun je natuurlijk hetzelfde. Maar de Italianen zijn helemaal in favor. Die vinden dat dit een tempelhut moet zijn. En ja, de Nederlanders wat minder. En de andere wetenschap. Maar ja, het blijft actueel. Dus het echte antwoord krijg je nooit. Nee, zeker niet.
Een interessante discussie waarin we door Marijke kort werden meegenomen. Verder nu op de tijdlijn. We komen dan, laten we zeggen naar Grieks model, in de archaïsche periode. De 7e, 6e eeuw voor Christus. De fase ook waarin de door Marijke al genoemde tempel 0 ontstaat. Marijke, zou je ons in de volgende fase, van een groep hutten naar de volgende stap in de ontwikkeling van Zaantikum, zou je ons daarin mee willen nemen?
Ja, die ontwikkeling is eigenlijk in heel Centraal-Italië. Dat als je naar boven de Tiber gaat kijken, dan kom je de Etrusken tegen. Onder de Tiber, ten zuiden daarvan, wonen de Latijnen. En je ziet eigenlijk in het Etruskisch gebied dezelfde type ontwikkeling. Wat er gebeurt is dat de nederzettingen permanenter worden. Men gaat op een gegeven moment in steen bouwen. Dat wil zeggen dat ze niet muren hebben van steen. Dat is altijd nog van mudbrick en tichel. Maar de funderingen worden van steen. En dat is natuurlijk het materiaal dat je ter plekke vindt. Dat is de tufsteen. Tufsteen wat je kunt gebruiken, wat je kunt zagen, wat je kunt hakken. En dan kun je zware funderingen maken. En dan kun je ook rechthoekige platte gronden maken. De reden dat men dat gaat doen is dat men permanenter wil gaan wonen wellicht. Maar ook omdat die hutten vaak in de brand vliegen. Dus ja, er is een moment dat men overstapt naar meer rechthoekige platte gronden en dat men die daken van de hutten die altijd van stro en van riet en van organisch materiaal waren, gaat vervangen door de dakpan. En de dakpan is eigenlijk een van de argumenten, hè, daar heb je zware funderingen voor nodig. Een dak weegt al gauw 40 ton. Als je gemiddelde dakpan uit de archaïsche tijd weegt, dan zit je al gauw op 10 kilo. Dus ga er maar eens aan staan. Dat moet een goed, zeg maar, skelet onder zich hebben. Dat zijn natuurlijk de houten onderdelen in de wanden. Maar het moet vooral een goede fundering hebben. En daarvoor heb je een stevige ondergrond nodig. Waar die, zeg maar, blokken van tufsteen worden neergelegd. En dan krijg je ook automatisch vierkante of rechthoekige platte gronden. En dan ontwikkelt zich dat in eerste instantie heel voorzichtig. Men kijkt ongetwijfeld naar de Griekse wereld. Men kijkt naar Zuid-Italië. daar komen de eerste huisjes natuurlijk ook voor. Om die reden wordt dat wel een oikos genoemd. Hè? Dat is een Grieks woord natuurlijk. Wordt wel gebruikt ook in Zaticum. Dat zijn kleine rechthoekige platte gronden. En die ontwikkelen zich met de tijd. Dus je zou kunnen zeggen, eind 7e eeuw zie je het eerste kleine tempeltje ontstaan. Tegelijkertijd zie je daaromheen ook kleine gebouwtjes ontstaan. Die ook zo'n kleine rechthoekige plattegrond hebben. Er zijn er niet veel van over, moet ik zeggen. Want daarna komen de grotere gebouwen die er overheen gezet worden. Of gebruik maken van die kleine muurtjes. En dus de kleine huisjes zijn lastig te vinden. Maar ze zijn er wel, de eerste sporen. Dan zie je dat er een tweede fase ontstaat. De kleine tempel, de Oikos-tempel, de Sakellum, of die op de hut staat. Die wordt vervangen door een grotere tempel. En die grotere tempel is een, zoals je dat noemt, een Etrusco-Italisch type. Dat wil zeggen, hij heeft een gesloten achterwand. Lijkt heel erg op de Etruskische tempels. En heeft aan de voorzijde zuilen en soms ook aan de zijkant. Nou, die van Zaticum heeft zuilen rondom aan de beide zijden en ook aan de voorzijde. Achterzijde is gesloten. Dat is wat je een Peripteros Synapostico. Het is een tempel met een rondomlopende zuilenrij. En aan de achterkant is die gesloten, Synapostico. Dat is tempel 1. En die, op een gegeven moment gaat die in de fik. Verbrand, toch. Ook het dak, het hout kan altijd in de fik gaan. Dat kan gepaard gaan met een historische overlevering, een inname van Zaticum. Dat is ook lastig duiden natuurlijk. En die tempel wordt gedateerd zo, 540 wordt die neergezet. En rond 500 gebeurt er iets waardoor die tempel ook weer vervangen wordt. En dan krijg je tempel 2. En tempel 2 is naar een Grieks model. Het is niet een Griekse plattegrond, maar hij heeft een totale peripteros. Dat betekent dat de zuilen rondom lopen. De achterkant is niet meer gesloten, maar daar loopt daar ook een zuilenrij aan de achterzijde. En die tempel wordt zo rond 500 neergezet. En die blijft staan, en daar is veel discussie over, want in 207 of 206 of 207 voor Christus wordt die genoemd door Livius. Livius beschrijft dat de tempel van Mata Matuta in 207 wordt getroffen door de bliksem. Nou, dat zijn momenten die voor de historici van belang zijn, die dat neerzetten. Dat zijn tekenen vanuit de hemel natuurlijk, vanuit de godenwereld. En die tempel staat er dus kennelijk nog. Alleen hebben we de decoratieve elementen van die tempels. We kunnen al die tempels dateren aan de hand van de decoratieve elementen, de terracotta decoratie, die op die tempel zaten. En die zijn teruggevonden in 1896, 1898. Die kunnen we bekijken. En dan zie je ook dat het gaat om drie opeenvolgende tempels. En de laatste tempel had de meest rijke decoratie. En die is zo rond 500 te dateren. En dan weet je ook dat die tempel dan is neergezet. Wat ontbreekt zijn antefixen en beelden uit de latere tijd. Dus als die tempel in 500 wordt neergezet, wat gebeurt er dan met die terracottas? Die zijn op een gegeven moment gevallen op de grond. Die tempel is waarschijnlijk toch een keer verwoest. Waarom hebben we dan geen terracottas van een latere fase? En hoe kan het dan dat Livius die tempel in 207 nog noemt? Stond die tempel er nog? Of waren het alleen maar ruïnes die beroemd waren en die nog steeds door Livius genoemd kunnen worden? En dat zijn hele interessante discussies. Je kunt het plaatje heel goed volgen. En op een gegeven moment is er een grote, vage plek. En dan heb je in dit geval dus je historische datering, die hier niet het antwoord geeft, maar wel een houvast is vaak om te zeggen dat het heiligdom nog steeds bestaat.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Stond.
Ja, interessante discussie waar we straks misschien nog verder op in kunnen gaan. Is misschien goed om de tempel letterlijk bijna het hart van Zaticum en het hart ook oorspronkelijk van de opgraving, van de Nederlandse opgraving in ieder geval. Ja. Het gaat om een tempel, je noemde het al, er zijn er niet zoveel in Latium. Mater Matuta, die cultus, Mater Matuta, als godin ook. Zou je ons daar misschien in, ja, dat klinkt misschien wat religieus, maar in kunnen wijden?
Ja, nou, dat is een lastige vraag. Nou, de vraag is niet lastig, maar het antwoord is lastig. Want religie is een moeilijk onderwerp, is niet mijn vakgebied. Dat mag duidelijk zijn, ik ben een archeoloog en je hebt daar specialisten voor die zich helemaal verdiepen in de religie. Maar Mater Matuta is, ja, als je het zou moeten vertalen, is een mater. Het is een moedergodin natuurlijk, van groot belang. Maar je hebt vele moedergodinnen in de oudheid. Het is een Italische godin, maar die ook wel weer geassimileerd is met een Griekse godin. Die heet Inoluikotea, maar ik ga dat niet de diepte in. Laten we zeggen dat zij een Italische godin is die op verschillende plaatsen wel vereerd wordt. Bijvoorbeeld in Rome is er ook een tempel van Mater Matuta. En we hebben in Campanië ook diverse aanwijzingen dat daar tempels zijn die gewijd worden aan Mater Matuta. En ja, als moedergodin is zij de godin. Ze wordt de godin van de vruchtbaarheid genoemd. Ze wordt de godin van het. Nou, het beste omschrijving is eigenlijk de godin van het beginnende leven. Dus de geboorte. En daar komt natuurlijk vruchtbaarheid bij kijken. Het is een godin die vooral vereerd werd door vrouwen, zou je wel kunnen zeggen. En hoe moet je dat dan nagaan? Wel, daar heb je de bronnen natuurlijk ook deels bij nodig. En daarnaast heb je je votiefdepots, je votiefoffers. Nou is het ook niet zo dat ieder votiefoffer aangeeft ja, wat de functie van die godin was. Maar er zit wel heel veel beginnend leven, zeg maar, verering bij. Vrouwenaspecten, moederbeeldjes met kinderen op de schoot. En die zie je in grote hoeveelheden, kom je die tegen in Saticum. Maar dat betreft dan vooral de latere periode. Dan hebben we het over de vierde, derde eeuw voor Christus. Dan hebben we een van de drie votieve depots die we hebben, die is bomvol met dat soort terracotta beeldjes van matertjes en vrouwen met kinderen op schoot. Als je kijkt naar de vroegste periode, is er eigenlijk heel weinig aanleiding om dat te koppelen met Mater Matuta. Want ja, je hebt wel wat juwelen en zo, maar er is ook vooral veel aardewerk wat daar gevonden wordt. Dus Mater Matuta wordt ook wel genoemd de godin van de dageraad, Aurora. Maar ze heeft vele aspecten die, laten we zeggen, te maken hebben met het beginnende leven. Dan denk ik, zit je redelijk veilig met haar functie. En ze was dus heel populair. Gezien het feit, zeker in Saticum, dat heiligdom constant opnieuw gebouwd wordt. En tot lang ook genoemd wordt door Livius als het heiligdom van Mater Matuta. Dus ja, ik weet niet of dat meteen een goed antwoord op je vraag is. Maar het is heel moeilijk om een religie goed te duiden. Maar het vrouwelijke aspect is aanwezig. De vruchtbaarheid is aanwezig. En het beginnende leven is aanwezig, zeker.
We hebben het gehad over het begin, de 9e eeuw. Over de ontwikkelingen in de 7e en de 6e eeuw voor Christus en over Mater Matuta en het bijbehorende heiligdom op de Acropolis in Satricum. Maar Marijke, is er iets te zeggen over het leven rond die centrale plek in de stad? Het dagelijks leven, de omvang van de stad, het aantal inwoners, meer algemeen dus het leven in en rond Satricum in die periode?
Ja, nou, daar kan ik toch wel een paar uur over praten. Maar waar het om gaat is, zoals ik al eerder heb gezegd, de rivier is belangrijk. De Astora, langs de rivier wordt natuurlijk, zijn er contacten met de buitenwereld. Ook langs de weg trouwens, hè, want er was heel veel handel met de andere sites in de omgeving. Ook met de bergen, dus er waren constante contacten. Het is absoluut, ook dat is al heel vroeg, denk ik, in de huttenperiode zie je dat ook al. Dat er contacten zijn met het binnenland. En dan heb je de herders die heen en weer wandelen en spullen meenemen. Dus kun je allemaal aantonen aan de hand van parallellen van materiaal die je ook in het binnenland vindt. Dan zie je dat de stad groter wordt. Je ziet ook dat de heuvel, daar begon het ooit. Dat is het, althans een vrij ouderwets idee. Dat het vanuit de heuvel, dat het daar begint en dan zich uitbreidt naar het lagere stadsgebied. Dat lagere stadsgebied was eigenlijk al opgegeven door de archeologen. En waarom? Omdat daar wijngaarden liggen. Heel veel wijngaarden. En dat is eigenlijk ook de reden dat wij daar als Nederlanders terecht zijn gekomen. We hebben wat antieke tekeningen natuurlijk uit eind van de 19e eeuw. Die hebben we. Maar het idee was, de opgravers van toen hebben opgegraven in het lagere stadsgebied, maar men dacht dat dat alleen maar een necropool was, die gekoppeld was aan de Acropolis. Wij zijn op een gegeven moment, toen er werd diep geploegd rondom de heuvel. Hè, er waren grote grondeigenaren, grote grondbezitters, die legden daar grote wijngaarden aan. En toen zagen we dat er allemaal veel, zeg maar, archeologische objecten werden opgegraven, zeg maar, opgespit, opgeploegd. Nou, en dat was voor ons de reden om te kijken, ook eens in het gebied rondom de heuvels. Nou, en toen kwamen we erachter dat het niet alleen maar om Zaticum de Heuvel ging, maar ook om het gebied eromheen. En toen hebben we daar een weg, een grote processieweg gevonden van bijna 6 meter breed, die vanaf de rand van de stad, en dat is ongeveer, ja, we moeten spreken Zaticum 55 hectare, dat is vrij groot. En vanaf de rand van de stad loopt die weg richting Heiligdom. Maar je hebt natuurlijk niet een weg die door een woestijn loopt of in een zeg maar leeg gebied. Langs die weg hebben we complexen ontdekt, huizen ontdekt, grote gebouwen. En die corresponderen qua plattegrond met de huizen die we ook op de Acropolis inmiddels hadden gevonden. Dus op die manier kun je zeggen dat in, zeg maar, in de loop van de 6e eeuw er niet alleen op de heuvel werd gewoond, maar ook in het lagere stadsgebied. En dat kunnen we aantonen door de stad, door de weg die we daar gevonden hebben onder de wijngaarden. En ja, daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Dus in die zin dat je, zie je dat de stad groot wordt, dat er grote complexen ontstaan. Dus die eerste kleine huisjes die we eerst hadden, hè, die oikos gebouwtjes, worden steeds groter, krijgen vleugels, krijgen binnenhoven, krijgen waterputten. En dat zijn echt monumentale complexen. En die gaan samen, zeg maar, met de laatste tempel die we daar aantreffen op de Acropolis. Dus je ziet een vergelijkbare ontwikkeling, zowel op de heuvel van hut naar huis. En dat zie je ook in het lagere stadsgebied rondom de Acropolis. En dat is eigenlijk de vernieuwing die sinds de, ja, zeg maar 2004 begonnen we daar te graven, dat daar die grote complexen naar boven zijn gekomen. En de weg dus.
Ja, en als we dan inzoomen op echt het leven in die stad, die grote
ja,
dan
dat
gedacht.
Is natuurlijk interessant. En daar moet je doen aan de hand van het aardewerk dat je daar vindt. En ja, dat is domestisch aardewerk, zeg maar. Het hele rijke aardewerk vind je in de graven. Die graven waren er ook. Maar wat je in een graf vindt, is niet representatief van wat je in de huizen vindt. In een graf, je kunt maar 1 keer begraven worden. En dan geef je de mensen je mooie spullen mee. De mooie spullen die ze misschien zelf hadden. De mooie spullen die mensen eraan mee willen geven, aan de doden mee willen geven. Die vind je niet in de huizencomplexen terug. Maar in huizencomplexen vind je het gebruiksaardewerk. En daarvan kun je zeggen dat er in die huizen natuurlijk geleefd werd. Maar het is lastig. Het is vrij uniform aardewerk. Dat bestaat uit kookpotten, zoiets. En soms heb je er wat mooie potten tussen. Maar je hebt bijvoorbeeld geen geïmporteerd aardewerk dat uit het zuiden komt. Of dat uit Griekenland komt. Die mooie spullen vind je met name in de graven en niet in de complexen. Dus de duiding van de gebouwen is een beetje lastig. Ze werd gewoond natuurlijk. Maar de vraag is, hielden ze daar grote symposia? Hielden ze daar grote maaltijden? Op tijden bijvoorbeeld van de feesten van Mata Matuta. Nou, er is een reconstructie dat op die Acropolis er symposia werden gehouden. En dat die huizen die daar staan alleen maar ritueel waren. En op sommige momenten gebruikt werden, niet constant. Ik denk echter dat ze eigenlijk vrij constant gebruikt werden. Maar je kunt zeggen, nou, het zijn herbergen geweest. Als er feesten waren van Mata Matuta, moesten mensen onderdak hebben. Je kunt zeggen dat de priesters daar leefden. Maar dat zijn natuurlijk allemaal theorieën. Kun je niet aantonen aan de hand van het materiaal zelf. Maar mensen moeten er gewoond hebben. Het kan bijna niet anders. En die wonen niet alleen maar, denk ik, in het lagere stadsgedeelte.
Discussie, veel discussie.
Veel discussie, absoluut, ja.
Interessante discussie. En ook het volgende hoofdstuk is eigenlijk weer, ja, misschien wel een van de grootste discussies, zou ik weer even ook los van de tempelhut. Ja. Maar dan komen we, wat mij betreft, ook weer een heel interessant hoofdstuk. En dat is het hoofdstuk van de Volsken. Ja. Waarbij dan ook Livius weer om de hoek komt kijken. Daar wordt dan gezegd 499 Latijnse bond, 488 de Volsken in Zaticum. Nou, even heel kort door de bocht en in de notendop, maar ja, en over die Volsken is dan ook weer heel veel discussie. Want hoe, ja, zeg maar, stel je vast wat de Volsken zijn, dat er een volk, de Volsken, is. Ja, een ingewikkeld hoofdstuk, maar ook een interessant hoofdstuk. Maar zou je ons daar ook in mee kunnen nemen?
Jazeker, heel graag. Ik ben erop gepromoveerd, maar ik vind andere aspecten van Zaticum net zo interessant, hoor. Maar dit was een onderwerp dat toen opkwam vooral. En het heeft te maken, ja, hoe herken je een Volsk? Dat is natuurlijk de eerste vraag. Maar eerst moet je überhaupt bedenken dat een graf zou toegewezen kunnen worden aan een vos. Wat gebeurde er in de jaren 80, toen wij eigenlijk al rondom de Acropolis gingen kijken in het lagere stadsgebied, was er één plekje dat niet bebouwd was. Er stond geen wijngaard op bijvoorbeeld. Er was ter plekke een gepassioneerde archeoloog, laten we het zomaar zeggen. Dat kun je ook een tombarolo noemen. Die ging met zijn zoon 's nachts overal in de wijngaarden graven. En die vond daar een aantal potjes, heel veel potjes zelfs. En die werd een beetje bang, werd een beetje angstig, want het waren er zoveel. Dat hij dacht, ja, dit moet ik toch maar aangeven. Die is op een gegeven moment bij Stibbe langs gegaan. En zei, ik heb hier een aantal aardewerken objecten. Potjes. En ik heb ze ook gerestaureerd. En volgens mij is dit een grafveld. Jullie moeten daar maar eens gaan kijken. Nou, dat hebben we gedaan. En ik weet nog dat ik daarbij stond, bij Stibbe. We zijn op die plek gaan kijken. En Stibbe zei, ja, wat moeten we hier nu mee? Moeten we hier, want we zaten eigenlijk op de Acropolis. Waren met de tempels bezig, gebouwen eromheen. Zullen we hier gaan, is een campagne aanwijden? Ja, en ik was enthousiast. Natuurlijk moet je dat doen. Dus zo geschieden. En we zijn dus in 1980 hebben we een eerste campagne op dat gebied uitgevoerd. Een opgraafcampagne. Terwijl er tegelijkertijd ook nog op de Acropolis werd gegraven. Er waren dus op een gegeven moment twee teams werkzaam. En dat gebeurde. Ik heb daar toen aan meegedaan. En de eerste weken was het eigenlijk, ja, er kwam niet zoveel uit. En dat had te maken met het feit dat de graven als zodanig zijn greppels in de grond, zoals wij onze doden eigenlijk ook begraven. En die kun je pas zien als het wat indroogt. En op een gegeven moment zagen we overal rechthoekige verkleuringen in de grond. En dat was bingo. Toen zeiden we, ja, hier hebben we toch een grafveld. En toen zijn we daar gaan graven. We hebben een paar van die rechthoekige verkleuringen uitgegraven. En daar kwamen toen potjes uit en skeletresten, onder andere. En toen was duidelijk dat we hier een grafveld hadden. Dat heeft zo 8 jaar plaatsgevonden. We hebben toen een kleine, ja, 200 graven in kaart gebracht. We hebben er een stuk of 160, 170 opgegraven. Dat waren graven van volwassenen, vrouwen, mannen aan de hand van de objecten erin. En ook kindergraven. Dat was al uitzonderlijk. En toen was natuurlijk het idee, ja, wie zijn die doden dan? Want wat vreemd was aan dit grafveld, is dat het grafveld lag binnen de stadsgrenzen van Zaticum. De omwalling van Zaticum is bekend. Was al in 1896 in kaart gebracht. En geen Latijn begraaft zijn doden binnen de stadsgrenzen. Ook Romeinen doen dat niet. Je hebt grafvelden buiten de stad. Nou, dat geldt eigenlijk voor de Latijnen ook zo. Dus hier hadden we een grafveld binnen de stad. En niet zo'n klein grafveld ook. Tegelijkertijd werd er zelfs op de Acropolis werd een grafveldje gevonden. Nou, je kunt nog delibereren, discussiëren over het feit dat dat grote grafveld met die 200 graven, dat de stad misschien niet meer als zodanig bestond, kleiner was geworden. Dat zou kunnen. Maar op het moment dat je dezelfde type graven bij het heiligdom, aan de voet van het heiligdom van Mater Matuta vindt, heb je een probleem. Want geen Latijn, als dat heiligdom nog steeds bestaat, zal daar doden neerleggen. Dat gebeurt gewoon niet. Je kan wel een eregraf hebben voor een held, dat is wat anders. Maar dit waren vrij gangbare graven die vergelijkbaar waren met de graven die we in het lagere stadsgebied hadden opgegraven. Dat was in de jaren 80, dus toen ontstond de discussie, hoe kun je nu deze groep identificeren? Nou, Stibbe was behalve archeoloog, hij was eigenlijk oud-historicus. En die kende zijn bronnen goed en zei, God, wellicht zijn dit de Volsken die volgens de bronnen Zaticum hebben ingenomen. En wel in 488 voor Christus. Maar goed, dat is natuurlijk een moment op in een tijdslijn. En dat hoeft helemaal niet exact 488 te zijn. Dat is een historische datum. En toen ontstond daar een discussie natuurlijk. Zijn dit misschien toch Latijnen die hun doden in het voormalig stadsgebied hebben begraven? Dus dat betekent dat de stad niet meer bestond, omdat die was ingenomen door de Volsken. Daar komen de bronnen heel goed uit voor beide partijen. Dus Zaticum was ingenomen, er was oorlog. En dan kun je zeggen, nou, de stad zodanig bestond niet meer. Dus de Latijnen begroeven hun doden gewoon op plekken die voormalig, ja, die voor hun niet meer zo van belang waren. Aan de andere kant kun je zeggen, nou, het kan ook een hele andere cultuur zijn. Het kunnen dezelfde mensen zijn die de stad hebben ingenomen. En ik neig nog steeds naar die idee dat het de Volsken zijn, maar de Volsken is maar een naam gegeven door Livius. Livius noemt al die inheemse volkeren. En het zijn gewoon inheemsen, zeg maar, mensen die in de bergen woonden, die met transhumans, met hun kuddes, constant naar de vlakte gingen. En daar zijn blijven wonen op een gegeven moment. En op een gegeven moment, ja, de Romeinen in de wielen gingen rijden. En met eerst een verbond hadden met de toenmalige Latijnen. En op een gegeven moment zie je de uitbreidende macht van Rome. Rome wil steeds meer veroveren in Italië. En komt in confrontatie met Latijnen, met Etrusken, maar ook met de Volsken. En daarom zie je dat idee, hè, dat Livius ervan gemaakt heeft, dat er de Volsken uit de bergen komen, zich gaan vestigen in Zaticum, maar eerst Zaticum innemen. En mijn idee is dat die Volsken daar eigenlijk al lang zaten, vreedzaam samenleefden met de Latijnen en op een gegeven moment misschien wel te machtig werden en in het kader van ja, politiek ja, de vijand werden, ook van de Romeinen. En dan krijg je dus oorlogsverwikkelingen. Die natuurlijk heel interessant zijn, heel actueel eigenlijk. Hè. Waar je eerst mee samenwerkt, kan op een gegeven moment ja, tot een vijand worden. En als die hardnekkig is, zoals we bij Livius lezen. Maar goed, dat is een typering die je los kunt laten. Dan kun je misschien zeggen dat dit de Volsken zijn. Of de mensen uit het binnenland die later de naam Volsk hebben gekregen van Livius. Dus dat is eigenlijk het hele verhaal. En wij vinden die graven, we kunnen ze dateren aan de hand van het materiaal erin. Over ongeveer 150, 200 jaar. En dat correspondeert vrij nauw met het idee dat Rome op een gegeven moment toch wint. Wordt de overwinnaar. En van Zaticum een Romeinse kolonie maakt. En dan worden de Volsken overwonnen. En die worden afgevoerd, worden gedood, worden afgevoerd. Gaan naar Rome toe. En dan wordt Zaticum een Romeinse kolonie. Dat is wat we in de bronnen lezen. En dat correspondeert vrij nauw met het archeologisch verhaal wat we terugvinden door die aanwezigen van de graven in het stadsgebied, bij de tempels. En ook nu graven we nog steeds graven op onder en door de huizen heen van de 6e eeuw. En dat is ook heel duidelijk. De stad als zodanig was verwoest en dan zijn er mensen die gaan hun graven daarbovenop leggen. En dat is weer een voorbeeld van die enorme, ja, die constante continuïteit in het verhaal van Zaticum.
Zaticum wordt dus Romeins, een Romeinse kolonie. Maar hebben we het dan nog steeds over Zaticum?
We zien op een gegeven moment, als Zaticum Romeins wordt, zien we in die periode, in de vierde en derde eeuw, een enorme opleving van het heiligdom. Dus we hebben dan niet meer de terracotta decoratie van het heiligdom. Die ontbreekt eigenlijk, maar we zien wel een votief depot. En dat ligt voor de tempels en dat zit dus bomvol met die objecten, de matertjes, de vrouwtjes, de terracotta figuurtjes en nog heel veel andere objecten. En die zitten, dus liggen dus voor de tempel. Dus je ziet dat dat heiligdom opleeft en dat toch nog steeds het antieke Zaticum is.
De Volsken. Daarna werd Zaticum een Romeinse kolonie. Verschillende fases van Zaticum op de tijdlijn waar Marijke ons in mee heeft genomen in deze aflevering van Oudheid. Rond 500 voor Christus werd tempel 2 gebouwd. In de 4e eeuw werd de stad volgens Livius een Romeinse kolonie en na veel strijd in diezelfde eeuw wordt de stad verwoest. Waarbij alleen het heiligdom voor Mater Matuta gespaard blijft. We naderen het einde, een conclusie. Maar Marijke, is er ook een soort einde aan te wijzen als het gaat om de geschiedenis van Zaticum?
Ja, dat is lastig. Kijk, daar heb je de bronnen voor nodig waarbij Zaticum nog genoemd wordt en daarna niet meer. Maar de site als zodanig gaat door. Dus inderdaad, wanneer het een Romeinse kolonie wordt, kun je zeggen, nou, daar hebben we gegevens over. We hebben daar vondsten van. En dan is er iemand uit Antium, dat zegt de kust, nog even naar de tempels gaat, daar een offer doet en dat laat vastbijtelen in een steen. Dus dan weten we zeker dat Zaticum nog Zaticum is als zodanig. En dan krijg je een zo grote verandering in het hele Italisch gebied. Hè, Rome is dan heersen natuurlijk over heel Italië. En dan krijg je grote bedrijven overal. Je krijgt grote villa's. Dus om de zeg maar paar kilometer ligt er een Romeinse villa. En dat zien we in Zaticum ook. De vraag is of Zaticum dan nog Zaticum heet. Dat zou ik niet weten, maar er is wel continuïteit in bewoning. En dat is die Romeinse villa, die zijn we nu mee begonnen. Ik ben pre-Romein, dus ik was vooral geïnteresseerd in de pre-Romeinse geschiedenis. Die villa wisten we al dat die er lag. En we zijn op een gegeven moment toch daar ook maar eens gaan kijken. En dat blijkt dat die villa mega is. Die is 4000 vierkante meter. Dus ja, ik ben nu vooral met Romeinen bezig. En wat er dan weer gebeurt in de archeologie. Alles is een verrassing weer. Dan liggen er in de villa een geheel middeleeuws grafveld. 70 middeleeuwse doden uit de 9e, 10e eeuw na Christus. Dus het gaat maar door. En ook, dus je ziet die continuïteit. En dan op een gegeven moment heb je een klein dorpje, ja. En dat heet geen Zadeke meer, maar Borgo Le Ferriere. En dat heeft te maken met de moderne ijzerfabriek die daar staat. Dus wanneer Zadeke hem ophoudt, qua aanwezigheid van bewoning niet echt, laten we zeggen. Er zijn ups en downs natuurlijk. Wanneer de naam Zadeke hem vergaat als zodanig, zou ik je niet kunnen zeggen op dit moment. Ik wacht eigenlijk nog op die inscriptie in de Romeinse villa. Waarbij Zadeke hem genoemd wordt. Dan weten we dat het nog 5 eeuwen doorgaat, de site of zodanig. Maar dat is het, ja. Verder graven, daar komt het op neer.
Verder graven. Een zoektocht die inmiddels binnen het Nederlandse opgravingsproject al 46 jaar aan de gang is. Maar er is nog altijd genoeg te ontdekken op de plek waar ooit het antieke Zadeke lag. Voor nu eindigt hier de reis naar het antieke Zadeke met emeritus professor Dr. Marijke Gnade. Een hele interessante reis waarin Marijke ons uitgebreid kennis liet maken met die stad in Centraal-Italië en met de verschillende fases van de ontwikkeling. Maar ons gesprek ging nog verder. We spraken over het Nederlandse opgravingsproject en over de start van een museum op die plek. Daar maakten we een bonusaflevering van die je binnenkort zou kunnen beluisteren in jouw eigen podcast-app. Vergeet vooral niet om je even te abonneren op Oudheid door op volgen of het plusje te klikken. Dan verschijnt ook die bonusaflevering vanzelf in je app. En kijk in de show notes voor meer informatie over het opgravingsproject en ook over de vereniging Vrienden van Zadeke. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.